Ben ik voor iedereen verstaanbaar op dit moment? Fijn. Dan is het werk achterin ook goed gedaan. Ik lees twee stukjes aan u voor. En ik lees uit een iets andere vertaling dan u zo meteen onder het lezen geprojecteerd ziet. Ik lees zelf voor uit de Telos-vertaling. Een Nederlandse vertaling van het Nieuw Testament. Voor het eerst verschenen in 1982. Daarna licht gewijzigd herdrukt in 2018. En nogmaals licht gewijzigd herdrukt in 2025. Wat u geprojecteerd ziet is de herziene Statenvertaling. Ook prima. Aan het Nieuw Testament daarvan heb ik ook meegewerkt. Evenals aan de Telos-vertaling. En als u het interessant vindt, zou ik zeggen, zoek de verschillen. Alleen, u hoeft niet bang te zijn dat ik daar in de toespraak op in zal gaan. Die weet ik niet eens uit mijn hoofd, die verschillen. Ik ga ook niet u het verschil uitleggen tussen de beide vertalingen als het gaat om de vertaalprincipes. Die liggen gelukkig redelijk dicht bij elkaar. Maar als u toch iets heel bijzonders opvalt, dan mag u mij daar na afloop, natuurlijk tijdens de koffie, de thee en de limonade, wat was het, naar vragen. Dat is prima. Ik ga nu een stukje voorlezen uit Lucas 19, vanaf vers 11. En ik denk dat het beste is dat ik dat dan eerst bespreek en daarna het stukje uit Handelingen lees. Anders moet ik toch te veel gaan herhalen. Lucas 19, vanaf vers 11. Toen zij nu dit hoorden, sprak hij bovendien een gelijkenis uit. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn 10 slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen, doet zaken totdat ik kom. Zijn burgers echter haten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Het gebeurde toen hij terugkwam nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat zij aan de zaken hadden verdiend. De eerste nu verscheen en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. En hij zei tot hem, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei, uw pond, heer, heeft 5 ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot deze, en jij, wees heer over 5 steden. En de volgende kwam en zei, heer, kijk, uw pond, dat ik in een zweetdoek had weggelegd, want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet neergelegd en u maait wat u niet gezaaid hebt. Hij zei tot hem, uit je eigen mond zal ik je oordelen, boze slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, die wegneem wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. En hij zei tot hen die daarbij stonden, neem het pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u, dat aan ieder die heeft zal worden gegeven, van hem echter die niet heeft, zal ook wat hij heeft worden afgenomen. Die vijanden van mij evenwel, die niet wilden dat ik over hen regeerde, breng ze hier en slacht ze in mijn bijzijn af. Gaan we terug naar het begin van dit gedeelte. Ik heb even een vraag over het water. Is het glaasje voor mij of het glaasje achter mij voor mij bestemd? Het glaasje voor mij. Fijn, dan krijgen we er geen misverstanden. Dank u. Het gedeelte dat ik gelezen heb is een introductie op de gelijkenis en laat zien dat er twee redenen zijn voor de Heer om hem te gaan vertellen. Er staat eerst bij dat hij met de discipelen op dat moment dicht bij Jeruzalem was. Het is alsof de Heer gedacht heeft, we zijn nu vlakbij een bijzondere stad. De stad die hij zelf, conform de psalmen, ook noemt de stad van de grote koning. Dat is een mooie aanleiding voor de discipelen om eens wat koninkrijksonderwijs te ontvangen. Want, tweede reden, daar hadden zij een misverstand over. Vers 11b, zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Die gedachte leefde bij veel mensen in die tijd en mensen die teleurgesteld waren in de Heer waren dat vaak, omdat ze merkten dat hij helemaal niet meteen een koninkrijk begon te vestigen en dat hij helemaal niet de Romeinen het land uitmikten die als bezetters het Joodse volk en de Joodse natie beheersten. Het misverstand van de discipelen is dus dat ook zij dachten, nog even en hij wordt koning en hij gaat regeren. Is het niet vandaag, dan is het morgen en anders overmorgen. Onmiddellijk. En dan zegt de Heer niet, dat zouden wij gedaan hebben. Wij zouden die mensen die een misverstand hadden bij elkaar roepen zeggen, beste mensen, jullie hebben dat en dat misverstand. Daar wil ik graag op aansluitend iets over zeggen en jullie door middel van een gelijkenis van dat misverstand afhelpen. Dat is wat in de didactiek heet de beginsituatie. Dat leer je als je docent wil worden. Ik heb ook dat soort vakken moeten volgen, helaas. Ik vond daar eerlijk gezegd weinig aan. De praktijk is veel leuker. Je merkt vanzelf of je dat goed doet of niet. Maar de beginsituatie is een woord dat ik wel onthouden heb. Dat is heel belangrijk. Als je niet je publiek op het juiste niveau kunt inschatten, dan heb je kans dat je iets vertelt wat over de hoofden heen gaat. Nou weet ik toch wel iets van jullie, gelukkig. Maar de Heer tart in dit opzicht alle regels. Hij gaat nooit exact in op een misverstand. Je moet pas al lezend ontdekken dat de Heer op een veel genialere manier dan wij dat ooit hadden kunnen doen, dit misverstand uit de weg wil ruimen. En zonder hun misverstand maar te noemen, begint hij gewoon te vertellen. Nog een ding. De Bijbel is geen dogmatisch handboek. Er is niet een alfabetisch register, ja dat kun je wel maken, maar als je dan koninkrijk of koninkrijk van God of koninkrijk der hemelen opzoekt, dan krijg je een enorme batterij verwijsteksten. Er is niet één plekje dat dat allemaal behandeld wordt. Dat doet een dogmatisch handboek wel. Daar worden grote thema's besproken als verlossing, vergeving, het koninkrijk, ik noem maar op. En dan staat daar alle info bij elkaar en ook op welke schriftgedeelte die informatie is gebaseerd. Zo werkt de schrift niet. Zo'n dogmatisch handboek kan wat doods overkomen. Veel kennis, veel informatie. De schrift is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dat blijkt ook hier. De Heer gaat gewoon vertellen. En hij begint met iets merkwaardigs te zeggen. Hij begint gewoon over een man van hoge geboorte, reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Nou zou ik natuurlijk meteen kunnen gaan zeggen, ja, jullie snappen wel, die man van hoge geboorte, dat is hij zelf. En dat is ook zo, dat ga ik zo meteen ook vertellen, dus dan weet u dat vast dat ik dat ga zeggen. Maar er is nog iets. Er staat hier iets dat voor ons vreemd is, maar voor de mensen in die tijd niet. Want stel u voor dat koning Willem-Alexander op een gegeven moment overlijdt. Jong of oud. Ook hij is een sterfelijk mens. Moet dan zijn opvolger eerst naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren? Nee. Amalia, zijn oudste dochter, de prinses van Oranje, wordt dan meteen koningin. Na mogelijk even een korte periode dat de Raad van State de honneurs waarneemt, zo is dat in Nederland geregeld. Maar daarna is er geen enkele twijfel over mogelijk. Zij wordt koningin en zal als zodanig worden ingehuldigd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Zo werkt het. Vaste procedure. Maar wegreizen naar een ander land. En toch, die mensen daar, die wisten dat het zo werkte. Want de koningen die zij kenden, waren niet door het volk aangesteld volgens een staatsrechtelijke procedure. Ja, er was wel een procedure, maar die lag vast bij de Romeinen. Je moest naar de keizer. En de Herodessen die zij kenden, die hele complexe familie van koningen over stukken van Israël, die hadden hun gezag, hun positie ontvangen nadat ze eerst naar Rome waren gereisd, daar tot koning waren gekroond. En dan keerden ze terug. Kijk, en dan ziet u gelijk de link met de gelijkenis. Dit vonden de mensen, dit vonden ook de discipelen helemaal niet vreemd om te horen. Want ook als de op dat moment regerende Herodes zou sterven, dan zou zijn zoon mogelijk wel opvolgen. Daar was vaak al wat voorwerk voor gedaan om dat alvast te regelen. Maar zoon lief moest dan toch wel echt even naar Rome reizen om dat koninkrijk, dat je hier even moet lezen als dat koningschap, die koninklijke waardigheid te ontvangen en dan terug te keren en over zijn stukje gebied, zijn koninkrijk, u merkt, we gebruiken het op twee manieren, te gaan besturen. Nou, nu is hier een man van hoge geboorte. En ik zei al, daarmee wijst de Heer Jezus naar het oordeel van vele uitleggers en ik sluit me bij hen aan op zichzelf. En deze man van hoge geboorte gaat dus niet meteen regeren. Zijn geboorte heeft hij mee? Nee, hij reist naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. En dan komt de tussentijd. Een tussentijd waar niks geregeld is door de Raad van State, die hadden ze toen nog niet. En het Romeinse recht kende dergelijke instanties ook niet. Nee, het merkwaardige is, hij blijkt in het vervolg te kunnen beschikken over twee soorten mensen. De eerste worden genoemd in vers 13 zijn slaven. Nou, slaven zijn je eigendom. Slavernij is een vorm van onvrijheid waarbij je het eigendom bent van een ander. Je hebt ook horigheid, dan hoor je bij de grond. Als de grond dan verkocht wordt, dan wordt de daarop werkzame horige gewoon meeverkocht naar de nieuwe eigenaar. En als het weer verkocht wordt, gebeurt het nog een keer. Maar een slaaf blijft eigendom van degene die de koopprijs heeft neergeteld. En in dit geval zijn dat er 10. En die krijgen ook 10 ponden, oftewel elk 1. En wat moeten ze doen? Met die 10 ponden aan de slag, zolang de man van hoge geboorte nog niet is teruggekeerd om te gaan regeren. Want hij moet dat koninkrijk, die koninklijke waardigheid, eerst ontvangen. Wat moeten die 10 slaven die door hem dus gekocht zijn, die zijn eigendom zijn, dan in die tussentijd doen? Zaken, aan de slag met dat pond. En wat is dat pond? Nou, mocht iemand nog denken dat een pond een halve kilo is, dat is op zich waar, maar niet deze ponden. Deze ponden vormen geld. Dat staat in vers 15. De slaven aan wie hij het geld had gegeven. Pond is hier een geldeenheid, net als in Engeland. Verenigd Koninkrijk. Zaken doen met dat geld. Kopen, verkopen, aan de slag. Maar er is nog een andere groep. En die worden in vers 14 genoemd zijn burgers. Dat zijn dus vrije mensen. In de maatschappij waarin de Heer dit vertelde, had je burgers en je had slaven. Een slaaf was geen burger. Hij kon het eventueel worden na vrijlating. En een burger was wel vrij, maar die kon slaaf worden als straf. Dan liep het slecht met hem af. Dat was ongeveer het ergste wat je kan overkomen. Je was je vrijheid kwijt. Die burgers, die dus vrij waren, dus in een ideale positie, die haten die man van hoge geboorte. En zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Dat is namelijk het kenmerk van een koning die regeert. In het Nederlandse woord regeren zit ook het Latijnse woord rex, koning. Dus dat is erg belangrijk. Als wij de Heer onze koning noemen, is het toch iets anders dan wanneer we hem onze Heer noemen. Ik kom daar misschien nog op terug als ik het niet vergeet. Maar een koning, moeten we even onthouden, regeert over burgers, onderdanen. Nou, de Heer Jezus is inderdaad gekomen naar een hoeveelheid burgers, naar een volk dat uit burgers bestond, om over hen te gaan regeren. En wat zegt de apostel Johannes in zijn evangelie? Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het Joodse volk van toen heeft hem verworpen. En wij weten hoe dat gegaan is. Hij is ter dood veroordeeld. Ze hebben de Romeinen daar ook bij kunnen gebruiken. En hebben hem afgewezen. Weg met hem, kruisig hem. Zijn burgers haten hem, zonden hem een gezantschap achterna. Men zegt wel eens, dat vind ik wel een mooie vondst, daar was ik zelf nooit opgekomen. Dat kun je eigenlijk zien bij de steniging van Stefanus. Stefanus biedt ze eigenlijk een laatste kans om toch nog de Heer Jezus als Messias aan te nemen. Maar Stefanus wordt gestenigd. Wordt als het ware de koning achterna gestuurd, de man van hoge geboorte achterna gestuurd om de boodschap over te brengen, we willen hem nog steeds niet. En de Heer Jezus is inderdaad niet meer op aarde. Hij is, nadat hij gekruisigd is, opgestaan en naar de hemel gegaan. Daar zullen we straks nog aan denken. En hij komt terug. En dat is waar de slaven mee te maken hebben. En wij, hoop ik, zijn allemaal slaven van de Heer Jezus. Er zijn Bijbelvertalingen die in het Nieuwe Testament, als Paulus zichzelf slaaf van God of van Jezus Christus noemt, die dat woord slaaf verzachten tot dienaar. Onzin. Het betekent echt een slaaf. Een slaaf die je op de markt kon kopen. Natuurlijk had je ook slaven die hele prettige werkzaamheden hadden. Kappers, artsen, notarissen, docenten waren heel vaak slaven. Maar ze waren niet vrij. Ze konden niet zelf beslissen dat ze een ander baantje gingen zoeken of een andere meester. Nee, ze waren gekocht. De burgers hebben we besproken. De slaven, die krijgen iets in handen om te werken. Die zijn het eigendom van hun meester. En je merkt straks in de reactie, ze houden ook van hun meester en ze houden op één na rekening met zijn terugkeer. En de Heer zegt hier als het ware, doet zaken, vers 14, totdat ik kom. Nou, als het goed is, beschouwen we ons niet alleen als slaven van de Heer Jezus, omdat hij ons gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. En dan mogen we daarom in de hemel komen. Dan gebruiken we hem als een soort levensverzekering. Nee, in die tussentijd dat we nog op aarde zijn, en dat is de plek waar hij zal gaan regeren, mogen wij nu al laten merken van wie we zijn en wie we willen dienen. Zo duidt Paulus God aan als hij op het schip op weg is naar Rome. Dan spreekt hij over de God van wie ik ben en die ik ook dien. En hier zien we slaven die weten van wie ze zijn en die ook willen dienen. En dat is ook precies hun opdracht. In de tijd dat de koning verworpen is, toch doen wat hij graag wil. Vandaar die rare titel van mijn toespraak, een koninkrijk zonder koning. Die burgers die willen deze koning niet. Die willen niet dat hij over hen regeert. Maar die slaven, die zeggen, wij erkennen zijn gezag wel. Wij willen graag doen wat hij zegt, aan de slag met ons pond. Nou, zegt u misschien van, hé, ik dacht toch dat het iets was met talenten. Nou, dat is best te begrijpen dat u dat denkt, want er is een soortgelijke gelijkenis, maar het is niet dezelfde, die staat in Matteüs 25. Daar krijgt men niet allemaal hetzelfde, zoals hier, maar daar krijgen de mensen allemaal een verschillende hoeveelheid talenten, dat is ook geld, blijkt daar. Maar dan staat erbij overeenkomstig hun bekwaamheid. Dus als wij zeggen, jongen, je moet je talenten gebruiken, dan gebruiken we de uitdrukking verkeerd. De talenten zijn niet de bekwaamheden. Die worden juist in Matteüs 25 onderscheiden van de talenten. Wie de meeste talenten daar krijgt, is degene met de hoogste bekwaamheid. En heeft dus ook een grotere verantwoordelijkheid. En minder talenten, minder bekwaam, de meester houdt daar rekening mee. En ook dan krijg je dat de beloning bestaat uit een stukje regeringsverantwoordelijkheid. Dat is de parallel met hier. Maar het interessante is, hier in Lucas krijgt elke slaaf precies hetzelfde. 10 slaven, 10 ponden, 1 pond per persoon. Dus zouden we ons eens moeten afvragen, niet in welke opzichten verschillen wij nou allemaal. Want elkaar onderscheiden als mensen met allemaal verschillende bekwaamheden, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dat zie je zo, dat merk je onmiddellijk. Niet iedereen kan hetzelfde. Ik zeg zelf vaak, een mens moet zijn beperkingen kennen. Er is verschrikkelijk veel wat ik niet kan. Ik zit op dit moment midden in een verhuizing. Nog 2 weken en ik ga van het ene naar het andere huis. Dus we zitten thuis tussen de dozen. En er moet veel technisch gebeuren in het oude en in het nieuwe huis. En dan sta ik versteld van wat sommige mensen allemaal kunnen, wat voor mij absoluut niet is weggelegd. Ik heb niets toevertrouwd gekregen op dat punt. Er is ook geen enkele bekwaamheid in mij op dat vlak. Maar hier hebben ze allemaal hetzelfde. Dus zou je kunnen denken, wat heeft dan elke door Christus gekochte dan gemeenschappelijk? Waar we ook mee aan de slag kunnen. Nou, dan moet je voorzichtig zijn om te zeggen, dat pond staat voor. Er is volgens mij nog nooit een uitlegger geweest die een uitleg heeft gegeven die echt iedereen bevalt. Maar je komt een heel eind in de buurt als je denkt, als je zegt, en dat ga ik dus nu ook doen. Je zou voorzichtig kunnen overwegen, hebben wij niet allemaal het woord van God tot onze beschikking? En dan zegt u misschien, ja, maar wacht eens, er zijn toch verschillende gaven. De een heeft daar meer inzicht in dan de andere. Dat klopt allemaal. Maar het is datzelfde woord, dat tweesnijdend zwaard, levend en krachtig, beschikbaar voor elke christen. In principe, ik praat niet over vervolgde christenen. Maar het woord van God, gezaghebbend voor elke gelovige. Elke gelovige heeft ook de Heilige Geest in zichzelf inwonend. Paulus zegt in Romeinen 8, als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Een stevige taal, maar wel heel duidelijk. Met andere woorden, als je jezelf een christen noemt, en in Handelingen 11 staat het, de discipelen in Antiochië het eerst christenen genoemd werden, dat waren dus discipelen, leerlingen, volgelingen, die deden dat zo herkenbaar dat de wereld zei van, hé, ik merk dat dit zijn navolgers van Christus. Dit zijn christenen. Dat was herkenbaar. Goed, we hebben allemaal de geest van God, het woord van God, misschien nog wel veel meer, onze christelijke positie, de verlossing, de vergeving van onze zonden. Allemaal geestelijke zegeningen waar wij ongelooflijk dankbaar voor mogen zijn en waarvan de Heer mag verwachten dat we er ook iets mee doen. In ieder geval zien we hier dat die burgers, die doen alleen maar iets slechts. Die sturen hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert, maar die slaven, die helemaal degene niet kunnen zien die ze dienen, die hebben maar één ding. Ze kijken terug en zeggen, wij hebben van hem die de prijs voor ons betaald heeft, allemaal hetzelfde ontvangen, namelijk 1 pond. En daar willen ze ook iets mee doen. En waarom? Ze kijken ook vooruit. Ze houden rekening met zijn terugkomst. Naar dat moment dat ze voor hem zullen staan. En hij hen mag vragen, wat heeft jouw pond opgeleverd? Wat heb jij ermee gedaan? En dan zien we dat er toch verschillen zijn. En dat is denk ik ook niet zo moeilijk te begrijpen. Want u en ik kennen allemaal gelovigen van wie we onmiddellijk zullen zeggen, die laten meer toewijding zien dan ik. Maar laten we ons daar anderzijds ook weer niet te snel bij neerleggen. Want het is wel heel makkelijk om dat te zeggen. Zo van, ach ja, tuurlijk hè. Ik niet, hij wel, zij wel. Laten we er een aansporing in zien om onze Heer die ons gekocht heeft trouw te dienen met wat hij ons heeft toevertrouwd. En dan niet alleen die dingen die verschillend zijn, maar ook die verschillende aanvliegroutes die wij allemaal hebben, omdat we toch verschillen, naar dat ene pond. En dan kan het zijn dat u op zondag naast een broeder of een zuster zit die dezelfde liederen meezingt, naar dezelfde gebeden luistert en daar amen op zegt, dezelfde schriftgedeelte hoort uitleggen en daar ja en amen op zegt, en toch in het dagelijks leven merk je gewoon, de een leeft dichter bij de Heer dan de ander, de een wil dat ook graag. En dan is het goed om in dat opzicht ook elkaar als voorbeelden en niet alleen als verontschuldigingen te nemen. Want als wij wel eens zeggen, dit of dat is toch echt menselijk. Zegt u dat ook wel eens? Dat is toch echt menselijk dat je dat zo doet. Iemand zei een keer tegen mij, toen ik dat een keer zei, dat is een leermoment geweest, nooit vergeten. Die zei, jongen, zei die, als jij zegt, dat is toch echt menselijk, moet je het dus even vervangen door een ander zinnetje. Dan moet je het vervangen door, dat is toch echt onchristelijk. En ik ben het gaan doen. Op momenten dat ik de neiging had dat te zeggen of een ander dat tegen mij zei, dacht ik, ja, echt menselijk. Ik ben, als het goed is, geen natuurlijk mens meer. Paulus gaat ervan uit in 1 Korinthe 3 dat ik nu een geestelijk mens ben geworden. Dat ik door de geest wandel. Dat ik in het licht wandel en in dat licht ook ontdek wat daar niet thuis hoort. En dan vind ik het eerder jammer als ik broeder X of zuster Y iets zie doen waarvan ik denk, nou ja, het is wel niet goed, maar het is wel echt menselijk. Ik moet hem of haar niet verontschuldigen, maar eerder bemoedigen. En mezelf al helemaal niet zien als verontschuldigd, omdat een door mij gerespecteerde broeder of zuster het toch ook af en toe wel eens even verkeerd doet. Dat moet ik erg vinden. Dat moet ik jammer vinden. Dat is zo echt onchristelijk. De Heer komt terug in deze geschiedenis. De man van hoge geboorte, die ontvangt in vers 15 het koninkrijk. Hij gaat het dus uitoefenen, dat koningschap. En hij roept de slaven bij zich om te weten wat ze verdiend hebben. Dan zien we in vers 16, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Hij zegt niet mijn pond, hij zegt uw pond. Het blijft van de Heer, wat hij ons allemaal geschonken heeft aan geestelijke zegeningen, een term uit Efeze 1, dat blijft van hem. En de Heer mag ook ons vragen, wat doe jij met alles wat ik je geef, maar wat van mij is? De man heeft het ongelooflijk goed gedaan. Een zakenman zou hier jaloers op zijn als hij zo'n winstmarge heeft. 1 pond en dan 10 erbij. Goed zo, goede slaaf, vers 17, omdat je in het geringste trouw bent geweest, hebt gezag over 10 steden. Hij is in het geringste trouw geweest. Hij zou zeggen, nou, met zo'n prestatie mag je toch wel iemand een schouderklopje, een compliment geven. Nou, u weet hoe we dat in Limburg noemen. Ik heb die uitdrukking als een van de eerste geleerd toen ik zelf vanuit het verre Westen naar Limburg was verhuisd. Ik vond het een schitterende uitdrukking. Hij of zij meent zich te veel. Prachtig gezegd. Kunnen ze nergens in Nederland zo mooi zeggen als hier. En de Heer zegt dus niet, jongen, fantastisch. Jij bent nog eens iemand met capaciteiten. Nee, hij krijgt wel te horen, goed zo, goede slaaf, maar jij bent in het geringste trouw geweest. Het is dat piepkleine beetje dat de Heer van ons mag verwachten. En dan krijgt hij regeringsverantwoordelijkheid met de koning. Zoals er ook inderdaad een rijk hier op aarde zal zijn, waarin Jeruzalem de stad zal zijn van de grote koning, van waaruit hij niet alleen over Israël, maar over de hele wereld, ja zelfs over het heelal zal regeren. En ook ons daarin zal inschakelen. En deze man krijgt een hoeveelheid regeringsverantwoordelijkheid die recht evenredig is met de mate van trouw die hij betoond heeft tijdens de afwezigheid van de koning. Dus hoe meer trouw, terwijl de koning er nog niet zichtbaar is en nog niet regeert. Hebreeën 2, vers 8. Wij zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Nog niet, maar het komt wel. Wie in die tussentijd hem dient en gehoorzaamt, zal naar de mate van zijn trouw mee regeringsverantwoordelijkheid dragen in zijn koninkrijk, in het vrederijk. Dat geweldige rijk waarin de wolf en het lam samen verkeren en een kleine jongen zijn hand zal uitsteken in het hol van een basilisk, stond er vroeger, nu staat er geloof ik slang. En een kleine jongen zal die beesten hoeden. De leeftijd van de mensen zal zijn als die van de bomen. En men sterft alleen maar als er openlijk met opgeheven hand wordt gezondigd. Dat is de toestand in het vrederijk als de Heer Jezus zichtbaar regeert en wij met hem. En hoe we ons dat moeten voorstellen. Ik heb eens een keer iemand horen zeggen van tja, of ik dat eigenlijk wel wil of kan burgemeester worden van Shanghai. Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, die stelde het zich erg plastisch voor. De Heer zal ook ons dan op zo'n manier regeringsverantwoordelijkheid laten dragen dat dat ook volledig lukt en we daar niet bezorgd over hoeven te zijn. En dan komt de volgende in vers 18, de tweede, die zegt uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. Nou, die krijgt gezag over 5 steden. 5 ponden erbij, ietsje minder regeringsverantwoordelijkheid dan hij die er 10 bij had gewonnen. Die kreeg 10 steden, deze 5. Prachtig. Allebei hetzelfde compliment. Maar dan iets ergs. Er is er ook een die kwam in vers 20 en zei, kijk, heer, uw pond dat ik in een zweedoek had weggelegd, want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. Die kende de man van hoge geboorte, zijn meester, niet goed. En hij zei, daar komt zijn verhaal kort samengevat op neer, ik heb geen fluit uitgevoerd. Ik heb niets gedaan met wat ik wel van u heb ontvangen. En die zweedoek die hij gebruikt had als verpakking, ja, die had hij ook niet nodig gehad. Er was geen druppel zweet gevloeid. Dus dat had hij zo onder handbereik. En dan zegt de Heer wat vreselijk. Ik zal je oordelen uit je eigen mond en mij dan ook zo naar jou opstellen als jij mij hebt afgeschilderd. Als een streng mens die wegneemt 22 slots wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gedaan heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Nou, er zijn uitleggers geweest die hebben zich afgevraagd, wat moet je nou in geestelijk opzicht je bij die bank voorstellen? Ik voel me het meest thuis bij die uitleggers die zeggen, je moet dit niet in detail gaan uitrafelen, maar kijken wat nou de grootste fout is van die slotslaaf, van die derde slaaf. Die hield geen rekening met de terugkeer van de meester. Die heeft nooit gedacht, nou, als hij komt, zal ik. Nee, hij deed gewoon niks. Hij leefde voor zichzelf. En nou zouden we natuurlijk kunnen denken, ja, maar iemand die een ware gelovige is, die kan die behoudenis toch niet meer kwijtraken. Die wordt toch niet geoordeeld? Ja, dat is nou net het punt. Of hij dat is of niet. Je hebt op het christelijke erf ook belijders. Mensen die de naam van de Heer in de mond nemen, maar niet doen wat in 2 Timotheus 2 staat, namelijk zich onttrekken aan ongerechtigheid. Want dat moet iemand doen die de naam van de Heer noemt. In een groot huis, dat staat voor de hele christenheid, heb je vaten tot eer en vaten tot oneer. En één criterium kunnen wij zien. Wij kunnen niet in harten kijken, dat kan de Heer alleen. We kunnen wel zien, gedraagt deze persoon die zich christen noemt zich ook als een christen zich behoort te gedragen? Neemt hij afstand van wat typisch onchristelijk is, wat niet bij de Heer Jezus hoort? En dat doet deze laatste mens niet. En een ongelovige houdt geen rekening met de komst van Christus. Dat is voor veel ongelovigen ook iets heel vreemds, te horen dat wij dat wel doen. Als wij zeggen dat wij geloven dat de Heer Jezus terugkomt, is voor een rabiate ongelovige hetzelfde als wanneer je zegt dat je gelooft dat Karel de Grote nog een keer gaat regeren. Alsof je een lid van een historisch genootschap even uit de bocht hoort vliegen, die het allemaal niet meer zo zuiver op een rij heeft staan. Het komt zo iemand als uiterst warrig en raar over. Maar als het goed is, zien ze wel aan ons gedrag dat wij er niet alleen iets zeggen wat hij niet kan plaatsen, maar als het goed is, zien ze aan ons gedrag dat wij rekening houden met en ons volledig in de hand weten van iemand die we nu al graag willen dienen en op wiens, op het weerzien met wie we ons enorm verheugen. Dat merken de mensen, als het goed is, aan ons. Die laatste slaaf heeft daar helemaal geen boodschap aan gehad en zal dus worden geoordeeld. Het blijkt, hij valt hier door de mand als, wij zouden zeggen, ongelovige en wordt geoordeeld. Dan had ik nog een gedeelte opgegeven en daar ga ik nu nog even naar kijken. Dus dit is, laat ik nog even dit zeggen, Lucas 19 is voor mij een van de duidelijkste hoofdstukken in de schrift over wat het koninkrijk inhoudt. In zijn verborgen vorm, zijn nog niet manifeste vorm van nu. De koning is nog niet teruggekeerd. We leven nog in afwachting van zijn regering, maar we dienen de afwezige koning van ganser harte met wat hij ons heeft toevertrouwd en wat van hem is. En waar wachten we op? Op het moment dat hij gaat regeren. Als zijn regering manifest zichtbaar wordt. Als het vrederijk aanbreekt en hij op de troon van zijn vader David zit in de stad van de grote koning. Zit de Heer Jezus dan nu niet op de troon? Is hij dan niet het lam op de troon in Openbaring? Jazeker. Maar hij zit in de troon van zijn vader in de hemel. Rechts van de vader op een ereplaats die wij hem herkennen. Die de vader hem heeft gegeven nadat hij het werk had volbracht. Rechts was de ereplaats. En de Heer Jezus zit in de hemel. Rechts van de vader in de troon van de vader. Maar hij zal eens hier op aarde gaan regeren. Op de plek waar hij verworpen heeft. En daarom moeten we hem ook die regering van harte gunnen. Niet meteen doorspringen naar de eeuwigheid, de eeuwige toestand. Daar wordt in de Bijbel het minste over gezegd. Langs de hoeveelheid tijd wordt het minste over gezegd. Snap, zouden we toch niks van snappen. Maar in het Godsrijk, waar de Heer Jezus regeert en wij met hem, hoe dan ook, medeverantwoordelijkheid dragen. Die plek, die moeten we hem gunnen. Want, zeggen we, die plek, Heer Jezus, gaat u innemen. Op die planeet waar u alle recht op had, maar waar uw burgers u hebben afgewezen en daarin hebben ze ons volkomen vertegenwoordigd als natuurlijke mensen. Op die plek zal hij geëerd worden en zichtbaar in glorie gaan regeren. We gaan nog even naar Handelingen 1. Dan is de Heer Jezus inmiddels gekruisigd en weer opgestaan. En dan lezen we vanaf vers 6, Handelingen 1, vers 6. Maar ik lees er even bij, vers 3. Daar is vanmorgen ook al even op gezinspeeld, dat de Heer zich met vele levendige bewijzen had vertoond, veel duidelijke bewijzen, terwijl hij gedurende 40 dagen door hen, door de discipelen, werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En dan komt vers 6. Zij dan, die waren samengekomen, vroegen hem aldus: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Dit stukje behandel ik al lezend en pratend. Dit lijkt toch echt op de beginsituatie van Lucas 19. Zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. En ik zou me best kunnen voorstellen dat die discipelen gedacht hebben van: nou, hij heeft nu laten zien dat hij de overwinnaar is over de Satan, de zonde en de dood. Hij is opgestaan. Hij heeft zich met vele duidelijke bewijzen laten zien. Hij heeft over niets anders 40 dagen lang dan over het koninkrijk gesproken. Ik vind het helemaal niet zo gek dat zij dachten: dan gaat het toch nu beginnen. Dan gaat hij nu het koninkrijk voor Israël herstellen. En dan zegt de Heer in vers 7... Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. De Heer zegt niet: hoe halen jullie het in je hoofd te denken dat ik het koninkrijk voor Israël ga herstellen? Nee, hij zegt iets over de chronologie, tijden, en over het juiste moment waarop dat moet gaan gebeuren. Dat is het woord dat gebruikt wordt voor de gelegenheden. En jullie hoeven niet te weten wanneer, dat is eigenlijk alles. De Heer zegt eigenlijk: chronologisch gezien hebben jullie nog steeds niet precies door hoe het zal gaan. Maar dat hoeft ook niet, want dat is iets wat de Vader heeft vastgesteld. Maar jullie hebben een heel andere taak. Wat moeten jullie nou doen zolang het niet gebeurt? Want de Heer ontkent dus niet dat dat koninkrijk voor Israël zal worden hersteld. Hij zegt alleen: het is nog niet de tijd. Het is nog niet het juiste moment. De Vader heeft dat bepaald. Denk eerder na over wat hij dan in die tussentijd van je verwacht. De tijd dat de slaven hem dienden. En de Heer zegt eigenlijk in vers 8... daar heeft God nou alles voor geregeld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Oftewel, in die tussentijd, zegt de Heer, is de hele wereld jullie werkterrein. En jullie krijgen ook iets. De Heilige Geest. Ik heb het genoemd als optie voor het pond. De Heer spreekt hier niet over het woord van God. Hij zegt: jullie discipelen. Dan kun je natuurlijk zeggen dat dit waren de apostelen. Even verder, of in het voorafgaande staan de discipelen die hij ook apostelen noemde. Dat zijn wij niet. Maar wij zouden ons wel door hen vertegenwoordigd kunnen zien. Als mensen die in hun voetsporen, met hun geschriften als uitgangspunt, de Heer, die ook zij wilde dienen, volgen. Jullie krijgen de Heilige Geest. En jullie werken in de tussentijd, en de discipelen, apostelen, waren ook in afwachting van zijn komst, moeten jullie van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria en tot aan het einde van de aarde. En dan vind ik het zo schitterend. Ik heb dat niet op de dia laten zetten, maar u weet precies hoe het verder gaat. In vers 9 staat er namelijk: en terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen. Terwijl zij toekeken en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dit is zo indrukwekkend. De man van hoge geboorte gaat hier op weg naar een ver land. Om voor zich een koninkrijk te ontvangen. Daar had hij al recht op. Door zijn overwinning op het kruis. Maar hij laat zich dat koninkrijk vanuit de hemel aanmeten. En straks dan is daar ook dat koninkrijk, zoals Matthäus het noemt, der hemelen zichtbaar. Als hemel en aarde met elkaar in contact zijn. In de persoon van de mensenzoon die dan op de troon van David zit. De discipelen hebben hem zien gaan. Hebben hem nagestaard. En hoe worden ze getroost? Wat zeggen de mannen in witte kleren die daar bij hen staan tegen hen? Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hij vertrok vanaf de Olijfberg. Dat staat in vers 12. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg Olijfberg geheten. En als Zacharia een goddelijk persoon ziet komen die gaat regeren, wiens voeten zullen staan op de Olijfberg, dan weten wij nu dat is de Heer Jezus zelf die hij heeft gezien. Dat is zijn verschijning in heerlijkheid. Als hij dat koninkrijk zichtbaar gaat oprichten. En daar mogen wij naar uitzien. Dat is wat de discipelen direct te horen kregen toen ze misschien nog in zorg zaten van hoe moeten wij die tussentijd doorkomen zonder hen. Ja, de belofte van de Heilige Geest konden ze zich nog niet zoveel bij voorstellen. Maar direct daarna die bemoediging. Maar hij komt terug. De man van hoge geboorte komt terug uit het verre land als hij dat koninkrijk heeft ontvangen. En roept ook ons intussen op om tijdens zijn afwezigheid ons te realiseren hoe groot de prijs is geweest die hij betaald heeft om ons te kopen. Dan willen we zijn wil van harte doen. En graag wat de Heer ons in handen heeft gegeven, wat hij ons aan zegeningen heeft gegeven, dankbaar gebruiken om hem te eren en te dienen in een tijd dat men hier op aarde nog niet alles aan hem onderworpen ziet. Maar wat zegt de auteur van de brief aan de Hebreeën daarna? Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien dat. De wereld nog niet. Wij wel. Laten we ons dan ook zo gedragen. En hem met vreugde en ijver dienen totdat hij komt. Ik was even vergeten dat ik nog met jullie zou bidden. Daarom stapte ik al bijna van het podium af. Heer onze God en Vader, wat hebt u een geweldige zoon. We kunnen ons voorstellen dat u met vreugde kijkt naar hem die rechts van u in uw troon zit. Als de overwinnaar. Als de man van hoge geboorte. Die zal terugkeren. Om hier op aarde op zijn eigen troon, de troon van zijn vader David, rechtmatig en rechtvaardig te regeren. En ons daarbij in zal schakelen. En dan weten we zijn allemaal verschillend, ook als het gaat om onze toewijding aan u. Maar we bidden u dat we toch allen diezelfde drive mogen hebben om u, Heer Jezus, te dienen. En u uit de hemelen te verwachten. We zijn u dankbaar voor zoveel zegeningen. En bidden u wil geven dat we niet alleen aan onszelf en onze eigen toekomst denken. Maar vooral u willen eren, u willen dienen. Ook nu in de tijd van uw verwerping. En we danken u dat we dat mogen doen, omdat ook wij uw geest mogen bezitten. We prijzen uw naam daarvoor en vertrouwen ons ook voor de rest van ons leven aan u toe. En zouden dolgraag die terugkomst van u, Heer Jezus, meemaken. Wil geven dat we daar elke dag rekening mee houden. Amen.